Thank you. Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hier en degene die thuis of elders meekijken of meeluisteren, van harte welkom in deze dienst. Voorgaat vanavond dominee Van den Worm uit Hei en Boeikop. Ter inleiding van deze dienst zingen we voor zover mogelijk staande uit weerklank Psalm 31, vers 1 en 2. Vers 1 begint met: bij u, Heer, zoek ik bescherming. Vers 2 begint met de woorden: wees mij een schuilplaats in gevaren. De inhoud van deze psalm ademt een sfeer van nood en vertrouwen. De dichter smeekt om Gods bescherming en belijdt dat zijn leven en tijden volledig in Gods hand zijn. Na het zingen van deze psalm 31 vers 1 en 2 is een gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. En namens de kerkraad wens ik jullie een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Vanavond zal het gaan over het gebed. Hoe moeten we bidden? Niet zoals de heidenen dat doen, zegt Jezus. Maar hoe dan wel? Daarover zal het gaan in deze dienst. En de psalmdichter van psalm 34 zoekt de Heere God in zijn gebed. Hij slaat zijn oog op God en schrijft daarover: zij liepen als een stroom op hem aan. En dat is zoals je bidden mag, als een stroom die niet ophoudt wanneer je je hart voor hem uitstort. We zingen daarvan met vers 2 en 3 van psalm 34. Psalm 34, het tweede en derde couplet. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden ook wij vanavond ons geloof. En we doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. In antwoord daarop zingen we samen van psalm 21, daarvan het 13e couplet. Psalm 21, vers 13, zingen we in aansluiting op de belijdenis van ons geloof. En aan ieder van u spreken dan met mij in zijn of haar hart deze woorden: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.
Ver hoog, o Heer, uw naam en kracht. Zingen door lucht en wolken dringen. Zo wordt de heerschappij en macht door ons nog even lang. En ook met zanggezang.
Voordat we uit de Bijbel gaan lezen, bidden we nu om het licht van Gods geest. Laten we samen bidden. Heere onze God, almachtige Vader in de hemel, zo zijn we hier voor de tweede keer vandaag in uw huis samengekomen om u de lof te zingen, om uw naam te verhogen en vrolijk te zingen, want u bent goed voor ons. U bent onvoorstelbaar goed. U bent het die hemel en aarde schiep. En u bent het die het werk van uw handen nooit hebt losgelaten. U zond tenslotte uw Zoon, Jezus Christus, naar deze wereld. Om het verlorene te zoeken en zalig te maken. En zo zijn er velen. Vele kinderen van de Vader, die samen een gemeente vormen wereldwijd. En we danken u dat ook hier in IJsselstein een gemeente is. Een gemeente van Jezus Christus. En nu zijn we hier samengekomen rondom uw woord. En we danken u daarvoor dat u ons deze gelegenheid geeft. Een moment van rust. Een moment om ons samen te richten op u. En we bidden u voor dit moment. Maak ons hart ontvankelijk om uw stem te horen. Ons hart dat vaak zo vol is met allerlei gedachten. Misschien wel zorgen. Andere dingen die we meenemen, ook hier de kerk in. Zo aan het begin van deze dienst leggen we dat in uw handen. Want u weet ervan. U weet wat we nodig hebben. U weet wat er in ons omgaat. En wij bidden u, neem onze gedachten voor dit moment gevangen en richt ons op u, op uw woord. En werk zo met uw geest in ons midden. Dat uw woord als zaad wordt uitgestrooid. En dat het in ons leven, in ons hart, in goede aarde mag vallen. Daar bidden we om. Dat uw woord vrucht zal dragen in ons leven. Dat het ons leven tot bloei mag brengen. En dat uw koninkrijk zichtbaar wordt. Heren, zo strekken we ons uit naar u, zien we uit naar uw werking, ook vanavond. En belijden we dat we in al die dingen afhankelijk zijn van u. Kom in ons midden en zegen ons als gemeente. Spreek tot ons, uw gemeente hoort. Amen. Wij openen samen de Heilige Schrift eerst in het Oude Testament en dan ook nog een stukje uit het Nieuwe Testament. We gaan met elkaar lezen uit 1 Koningen 18 en daarna nog een stukje uit de bergrede uit Matteüs 6. Eerst 1 Koningen 18 vanaf vers 21 en dan Matteüs 6 vanaf vers 5. Eén Koningen 18. Het volk Israël is rond de profeet Elia samengekomen op de berg Karmel. En we lezen vanaf vers 21. Toen kwam Elia naar voren bij heel het volk en zei: Hoe lang hinkt u nog op twee gedachten? Als de Heere God is, volg hem. Maar als het de Baal is, volg hem. Maar het volk antwoordde hem niet één woord. Toen zei Elia tegen het volk: Alleen ik ben overgebleven als profeet van de Heere. Maar de profeten van de Baal zijn met 450 man. Laat men ons dan twee jonge stieren geven. Laten zij voor zich de ene stier kiezen, die in stukken verdelen en op het hout leggen. Maar ze mogen er geen vuur bij leggen. Dan zal ik de andere stier klaarmaken en op het hout leggen, maar er geen vuur bij leggen. Roept u daarna de naam van uw God aan, dan zal ik de naam van de Heere aanroepen. En de God die door vuur antwoordt, die is God. En het hele volk antwoordde en zei: Dat is goed. Elia zei tegen de profeten van de Baal: Kies voor uzelf de ene jonge stier en maak die eerst klaar, want u bent met velen. Roep dan de naam van uw God aan, maar u mag er geen vuur bij leggen. Ze namen de jonge stier die hij hun had gegeven en maakten die klaar. Ze riepen de naam van de Baal aan van de morgen tot de middag: O Baal, antwoord ons! Maar er kwam geen stem. Er was niemand die antwoordde. Ze sprongen tegen het altaar aan dat men gemaakt had. En het gebeurde tijdens de middag dat Elia met hen begon te spotten en zei: Roep met luide stem. Hij is immers een god. Hij is vast in gedachten. Of hij heeft zich vast afgezonderd. Of hij is vast op reis. Misschien slaapt hij wel en moet hij wakker worden. Ze riepen met luider stem en kerfden hun lichamen naar hun wijze van doen met zwaarden en speren, totdat het bloed over hen heen stroomde. En het gebeurde, toen de middag voorbij was, dat zij in geestvervoering raakten, tot de tijd van het brengen van het graanoffer. Er kwam geen stem en er was niemand die antwoordde. Er kwam geen teken van leven. Toen zei Elia tegen heel het volk: Kom naar voren, bij mij. En heel het volk kwam naar voren, bij hem. Vervolgens herstelde hij het altaar van de Heere dat omvergehaald was. Elia nam 12 stenen, overeenkomstig het getal van de stammen van de zonen van Jacob, tot wie het woord van de Heere gekomen was: Israël zal uw naam zijn. En hij bouwde met die stenen het altaar in de naam van de Heere. Vervolgens maakte hij een geul rondom het altaar met een omvang van 2 maten zaad. Hij schikte het hout, verdeelde de jonge stier in stukken en legde die op het hout. En toen zei hij: Vul 4 kruiken met water en giet het uit over het brandoffer en over het hout. En hij zei: Doe dat voor de 2e maal. En ze deden het voor de 2e maal. Verder zei hij: Doe het voor de 3e maal. En ze deden het voor de 3e maal. Het water liep rondom het altaar en ook vulde hij de geul met water. En het gebeurde toen men het graanoffer bracht, dat de profeet Elia naar voren kwam en zei: Heere, God van Abraham, Isaac en Israël, laat het heden bekend worden dat u God bent in Israël en ik uw dienaar, en dat ik al deze dingen overeenkomstig uw woord heb gedaan. Antwoord mij, Heere, Antwoord mij, zodat dit volk weet dat u, Heere, de ware God bent en dat u hun hart tot inkeer hebt gebracht. Toen viel er vuur van de Heere neer, verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en het stof. Zelfs het water in de geul likte het op. Toen heel het volk dat zag, wierpen zij zich met hun gezicht ter aarde en zeiden: De Heere is God. De Heere is God. Tot zover onze eerste lezing. Dan gaan we nu naar het Nieuwe Testament, Matteüs 6, de versen 5 tot en met 8. Matteüs 6, vanaf vers 5. Waar Jezus zegt: En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars. Want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden, om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader die in het verborgene is. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden, zoals de heidenen, want zij denken dat ze door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot hem bidt. Tot zover onze tweede lezing. Dit is het woord van God. Het thema voor de verkondiging is bidden als heidenen en bidden als een kind. Eerst gaan we nog samen zingen uit Weerklank. Een lied dat ook gaat over bidden, namelijk gezang 596. Als je bidt, zal Hij je geven. We zingen samen uit Weerklank, gezang 596. Na de verkondiging zingen wij zonder verdere aankondiging Psalm 86, daarvan de versen 4 en 5. En dan zingen we: Heer, wat goden de heidenen ook roemen, niemand is bij u te noemen. Daden als uw grote daden treft men nergens anders aan. Het vierde en vijfde couplet van Psalm 86 zingen we na de verkondiging. En de tekst voor de verkondiging vindt u in Matteüs 6, vers 7 en 8, waar de Heer Jezus zegt: Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot hem bidt. Bidden als heidenen en bidden als een kind. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, hier in de kerk of met ons verbonden. We zongen zojuist al een berijming van die bekende woorden die Jezus eens uitsprak toen hij onderwijs gaf over het bidden. Bidden, kloppen en zoeken. En als je het evangelie leest, dan ontdekken we dat Jezus vaker sprak over het gebed. Dat hij veel handreikingen heeft gegeven voor het bidden. Het bekendste voorbeeld is natuurlijk het Onze Vader. Dat gebed dat Jezus ons leerde bidden. Het gebed dat kort hierna in Matteüs 6 staat opgeschreven. Maar voordat Jezus het Onze Vader leert bidden, vertelt hij eerst hoe het niet moet. Want zo valt op in vers 5 dat Jezus zegt: Als u bidt, wees dan niet als de huichelaars. En in vers 7: Bid niet zoals de heidenen. Ja, als je dat leest, als je dat hoort, bidden als huichelaars, bidden als heidenen, dan denk je al meteen: nee, dat klinkt niet goed. En dat is ook de bedoeling, dat je denkt: zo moet het dus niet. En toch denk ik dat we dat allemaal wel eens doen. Bidden zoals de heidenen dat doen. En daarom willen we vanavond ons gebedsleven onder de loep nemen. En het naast het woord van God leggen. Zoals we dat elke dienst doen. Dat het woord van God een licht op ons pad is. En ons leert wat de goede weg is. Ons laat zien waar we ook verkeerde dingen doen. Waar we op een verkeerde manier in het leven staan. Zo wil het woord van God ook vanavond, als het ware, openbaar maken wanneer we bidden als heidenen. En luisteren we naar het alternatief dat Jezus daar tegenover stelt, namelijk bidden als een kind. We beginnen bij die geschiedenis die we lazen uit 1 Koningen 18. Die bekende geschiedenis uit het leven van de profeet Elia. Het volk Israël is samengekomen op de berg Karmel. En ook de profeten van Baal zijn daar uitgenodigd door Elia. Een grote groep van maar liefst 450 profeten. En ook eerder in het hoofdstuk staat al beschreven dat er ook nog eens meer dan ongeveer 400 priesters van Asjera waren. En dan stelt Elia een soort competitie voor. Eerst mogen jullie een altaar bereiden zonder vuur te gebruiken. Laten jullie dan vragen om vuur uit de hemel. En dan zal ik hetzelfde doen. En de God die antwoordt, die is de echte God. Zoals Elia zegt, de God die door vuur antwoordt, die is God. En dan hebben we meteen een kernwoord in dit gedeelte te pakken. Antwoorden. Elia zegt: de God die door vuur antwoordt, die is God. Maar het gaat niet alleen om het antwoorden van God. Het gaat ook om het antwoord dat mensen geven. Want, zo begint het gedeelte, zo lazen we dat in vers 21, dat Elia aan het volk Israël een indringende vraag stelt. Hoe lang hinkt u nog op twee gedachten? Als de Heere God is, als de Heere God is, zegt hij, volg hem. En maar als het de Baal is, volg hem. Maar dan staat er, het volk antwoordde hem niet één woord. Dus het volk is stil, het volk antwoordt niet. En nu wordt er gehoopt op een antwoord van God. Eerst zijn de Baalpriesters aan de beurt. Zal hij antwoorden met vuur? Moet je eens zien hoe ze dat aanpakken. Ze zijn met een grote groep, 450 priesters. Nou, dan zullen ze misschien wel gedacht hebben, samen met zoveel zal dat gebed krachtig genoeg zijn. En ze nemen er ook alle tijd voor. Dat moet ook wel, want het antwoord blijft uit. En ze worden steeds fanatieker. Op een bepaald moment springen ze tegen het altaar aan, staat er dan. En als er dan nog niks gebeurt, begint Elia met hun te spotten. Jullie moeten harder roepen, zegt hij. Misschien is Baal diep in gedachten verzonken. Of misschien is hij op vakantie. Misschien slaapt hij en moeten jullie hem wakker roepen. En dan zou je denken als Elia dat zegt, dat die Baalpriesters boos worden. Joh, bemoei je er niet mee, wij zijn bezig met onze godsdienst. Doe niet zo spottend. Maar nee, ze voelen zich aangesproken. Elia zegt het weliswaar op een spottende manier, maar in wezen zegt Elia wat de priesters van Baal diep van binnen denken. Namelijk dat hun God op dit moment even niet bereikbaar is en dat ze nog harder hun best moeten doen. Want zij bidden namelijk als heidenen. Zo denken zij over hun God. Dat ze nog harder moeten roepen. Dat het ergens ook van hun inspanningen afhangt. Van hun intensiteit van gebeden. Voordat Baal antwoordt. Steeds extremer gaan ze als het ware te werk om antwoord te krijgen van hun God. Ze roepen harder. Ze kerven zelfs hun lichamen met zwaarden en speren. En zo stroomt er bloed op de Karmel. Bloed van de Baalpriesters. Ja, ze menen het wel. Ze menen het wel, anders doe je dat niet. Ze willen wel laten zien aan Baal dat het hun menens is. Ze hebben zijn hulp nodig. Ja, en als Baal dit ziet, dan zal dat toch zijn medelijden opwekken. Al die bloedende lichamen, die oververmoeide priesters die in geestvervoering zijn geraakt. Heel de dag schreeuwen ze het al uit naar de hemel. Nu zal Baal toch wel antwoorden. Nu zal hij toch wel zijn hand over zijn hart strijken en antwoorden met een trefzekere bliksemflits. Nou gemeente, dat is nou bidden als de heidenen doen. Oké, in de extreme vorm, maar je voelt wel aan waar het om gaat. En nou zegt Jezus, zo moeten jullie niet bidden. Jullie moeten niet bidden alsof je met de veelheid van woorden God kan overhalen om je gebed maar te verhoren. Alsof je de Heere God zo ver moet krijgen voordat hij verhoort. Voordat hij luistert en dat wij hem moeten pleasen, hem moeten behagen en dat hij dan pas overstag gaat. Zo bidden de heidenen, zegt Jezus. Zo doen de volkeren rondom Israël dat. Ieder volk had zo zijn eigen goden. Atheïsme bestond toen nog niet, iedereen diende zijn eigen goden. Soms ook meerdere goden tegelijk, dat deden de heidenen ook. En iedereen bad tot zijn eigen God. Maar jullie moeten niet op hen gaan lijken, zegt Jezus. Als we bidden, dan bidden we tot de hemelse Vader. En dan zal het anders moeten gaan dan zoals de heidenen dat doen. Namelijk niet alsof we met de veelheid van woorden God over moeten halen, want dat is een heidense gedachte. Heidenen gaan er blijkbaar van uit dat hun God niet meteen zin heeft om te luisteren. Of dat hij in eerste instantie liever niet gestoord wil worden door hun gebeden, Maar dat je die God zover moet krijgen dat hij eindelijk antwoord geeft. Dat je aanhoudend moet blijven bidden, vragen in de extreme vorm totdat hij eindelijk die goede oogst geeft of die goede gezondheid. Misschien herken je wel iets van die manier van bidden bij jezelf. Dat je denkt dat je God zover moet krijgen dat hij naar je luistert. Dat je denkt dat het van jouw gebeden afhangt voordat God je zal redden. Zolang je maar lang genoeg aanhoudt, zo lang genoeg volhoudt, zal hij misschien zijn hand over zijn hart strijken en je genadig zijn. Of als je ziek bent en je ligt de hele nacht wakker, dat je maar blijft bidden vanuit die gedachte: als ik maar heel ernstig en aanhoudend blijf bidden, dan zal God mij hopelijk verhoren. Ik zal daar straks nog wat meer over zeggen. Maar Jezus zegt hier, dat is dus bidden zoals de heidenen doen. Dat je denkt dat je God zo ver moet krijgen. Dat je hem om moet praten. Maar zo'n gebed gaat er in elk geval niet van uit dat God als een vader voor ons wil zorgen. Dat is namelijk het geloof dat heidenen missen. En op de berg Karmel zie je eigenlijk helemaal dat verschil. De Baalpriesters proberen hun God over te halen, ze proberen hem te behagen, zodat hij zal luisteren. Maar als Elia dan gaat bidden, dan hoor je een heel ander gebed. Want als hij naar voren treedt, dan bidt hij: Heere, God van Abraham, Isaac en Israël, laat het heden bekend worden dat u God bent in Israël en ik uw dienaar. En dat ik al deze dingen overeenkomstig uw woord gedaan heb. Antwoord mij, Heere. Antwoord mij, zodat dit volk weet dat u, Heere, de ware God bent. En dat u hun hart tot inkeer gebracht hebt. In dat gebed gaat het helemaal om de eer van God. Het moet bekend worden dat de Heere God is. En dan noemt Elia de Heere God met zijn verbondsnaam. De naam waarmee hij zich bekend had gemaakt aan Mozes. En hij noemt ook de namen van de aartsvaders Abraham, Isaac en Israël. Elia pleit hier op het verbond van God. Hij zou dat gebed nog 100 keer hebben kunnen bidden, maar dat gaat het verschil niet maken. Elia weet dat God zijn gebed wil verhoren. Hij bidt in het volste vertrouwen dat God nu zijn majesteit en glorie wil tonen. En Elia hoeft daar niet zichzelf voor te bewijzen. Zo bidt Elia op de berg Karmel. En God antwoordt. Het vuur valt uit de hemel. Wat ontzagwekkend. Je krimpt ineen. Ik moest denken aan iets wat ik zelf eens meemaakte in de bergen. Toch wel een paar jaar geleden. Ik was op vakantie met mijn ouders en mijn broers. We gingen de berg in, een wandeling maken. En toen we bijna boven waren, zagen we dat het weer begon om te slaan. Er kwamen donkere wolken aan en we zeiden: ja, we moeten naar beneden, want het komt snel dichterbij en dat is gevaarlijk. Voor je het weet zit je hier in een regenbui. Dus wij weer naar beneden. En inderdaad, het begon te regenen. Eerst zachtjes, steeds harder. De paden werden glibberig. En even later hoorden we het al, ook onweer. En toen ineens die klap. Voor mijn gevoel maar een paar meter bij ons vandaan. Oh, wat angstaanjagend. Ik dacht maar één ding: weg hier. Zo gauw mogelijk naar beneden. Nog even en ik word getroffen. Bij dit vuur kan ik niet leven. Zoiets gebeurde ook op die berg Karmel. God antwoordt met vuur uit de hemel. Vlammen uit de hemel. Maar waar komt dat vuur eigenlijk terecht? Nou gemeente, dat is wel heel diep. Dat vuur verteert het offer. zo lezen we. Dat vuur verteert het brandoffer, het hout, de stenen en het stof. Zelfs het water in de geul likte het op. Dus het offer wordt compleet verteerd. Maar het volk niet. Daar snap je toch niks van? Er staat dat volk daar rondom Elia, dat volk dat hinkt op twee gedachten. Soms bidt het tot de Heere, dan weer tot Baal. Ik zou wegdeinzen bij zo'n bliksemflits. Als God met zijn oordeel komt, waar blijven wij dan? Maar God straft zijn volk niet met het vuur. Het offer wordt verteerd. God bewaart zijn volk. Hij kiest voor zijn volk. Vanuit zijn onvoorstelbaar grote liefde. God toont het volk wie hij is. Hij denkt aan zijn verbond. En door zijn genade wil hij het hart van het volk ombuigen. Hij laat hen niet los. Wat een genade. Deze geschiedenis leert ons hoe wij moeten bidden. Niet als heidenen die heel veel woorden gebruiken. Gebruik geen omhaal van woorden, zegt Jezus. En natuurlijk zijn lange gebeden niet fout. Je mag zo lang bidden als je maar wilt. Jezus bracht soms de hele nacht bidden door. Als je maar niet bang bent dat God je niet verhoren zal omdat je te kort gebeden hebt. Of omdat God vindt dat je gebed maar zo weinig voorstelt. Want dan bidden we zoals de heidenen. Dan denken we dat God ons misschien niet wil verhoren. En denken we dat we er nog een schepje bovenop moeten doen. Misschien herken je wel dat je soms aanhoudend bidt om verandering, vernieuwing van je leven door de Heilige Geest. Vanuit een angst dat God dat niet geven wil. En dat je daar maar harder om smeken moet, nog intenser, nog ernstiger. Maar vergeet je dan niet wat God beloofd heeft? Gaan we dan niet veel te makkelijk voorbij aan zijn belofte, aan zijn genade, aan zijn welwillendheid? Laten we niet bidden als heidenen, namelijk zonder het geloof dat de Heere God werkelijk is zoals hij zegt in zijn woord. En toch herkennen we het misschien wel, of niet? Dat je weet dat het in de Bijbel staat, dat Jezus zondaars zoekt om te behouden. Niet omdat ze goed zoeken en bidden, maar omdat hij zo bewogen is. Maar dat je er soms toch weer over gaat twijfelen. Dat je aangevochten wordt in dat geloof. Maar als je vertrouwt op die belofte, dan ga je anders bidden. Natuurlijk mag je dan ook volhouden in je gebed. Ook al zijn er ook gebeden waar je soms na een tijd beter mee kunt stoppen. Denk even aan Paulus. Paulus die schrijft dat hij gebeden had of God die doorn in zijn vlees wilde weghalen. En hij had 3 maal daarvoor gebeden. Maar dan hoort hij dat God tot hem zegt, mijn genade is voor u genoeg. En dan legt hij zich neer bij die situatie. Dan stopt hij met dat gebed. En dan weet hij dat hij dat niet meer vragen moet. Misschien denk je wel, maar je mag toch wel aanhoudend bidden? Dat heeft Jezus toch ook geleerd? Hij vertelde toch ook die gelijkenis van een vriend die midden in de nacht aanklopte bij een andere vriend en zei, leen mij 3 broden. En dat hij maar door bleef kloppen totdat die vriend binnenin wel open moest doen. Of die gelijkenis van die weduwe die maar bleef vragen bij de onrechtvaardige rechter om haar tegemoet te komen. En dan staat er, hoeveel te meer zal God recht doen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen. Dan is het toch ook een veelheid aan woorden? Ja, maar er is een verschil. Er is een verschil met het bidden zoals heidenen dat doen. En dat verschil zit hem in geloof. Je kunt aanhoudend bidden zonder geloof, zonder vertrouwen. En je kunt aanhoudend bidden vanuit het geloof dat de hemelse Vader op grond van het offer van zijn Zoon klaar staat om zondige mensen te hulp te schieten. Voel je het verschil? Bidden zoals heidenen en bidden zoals een kind. Een kind gaat naar zijn vader in het volste vertrouwen dat hij zal luisteren. En nu zegt Jezus, zo is het ook met uw hemelse Vader. Uw Vader weet wat u nodig hebt voordat u tot hem bidt. We hebben dus geen veelheid van woorden nodig. We hoeven God niet over te halen, want uw Vader weet het al. Wat is dat een troost? Laat dat even op je inwerken. Uw Vader in de hemel weet het al. Hij weet alle dingen. Ook als wij het soms niet onder woorden kunnen brengen. Hij weet het al. Maar misschien roept dat ook nog wel een vraag bij je op. Als God alles al weet, waarom moet ik dan eigenlijk nog bidden? Waarom moet ik het dan nog vertellen? Hij weet alles toch al? Ik hoef niets meer uit te leggen, want hij weet wat er leeft in mijn hart. Zelfs als ik iets wil vragen, weet hij het verlangen van mijn hart al. Wat voegt het gebed dan nog toe? Dat is een begrijpelijke vraag. Denk nog even aan dat kind. Als een kind iets wil vertellen aan zijn vader of moeder, dan gaat het niet eerst bedenken of die vader of moeder dat eigenlijk al weet of nog niet. Een kind begint spontaan te vertellen. En een kind begint zomaar te vertellen in het vertrouwen dat zijn vader of moeder net zo verwonderd is als wanneer ze het al lang wisten. Zo is het ook wanneer we bidden tot God. Dat onze hemelse Vader alles al weet, hoeft geen rem te zetten op ons gebed. We mogen als een kind spontaan naar hem toe en alles vertellen, alles vragen wat op ons hart ligt. Bidden is ook geen uitwisseling van informatie. Wij hoeven God niet bij te praten over de actualiteit, over het wereldnieuws. Hij weet alle dingen al. En belangrijker nog, hij regeert over al die dingen. Maar het gaat in ons gebed om de relatie tussen de hemelse Vader en ons. Het gaat erom dat we ons leven aan hem voorleggen, in het volste vertrouwen dat hij voor ons zorgt. Dat lezen we bijvoorbeeld in het laatste gedeelte van de bergrede, of in ieder geval het laatste gedeelte van Matthäus 6. Als het gaat over bezorgdheid en Jezus dan zegt, wees niet bezorgd. Ook daar noemt Jezus de heidenen, want de heidenen die vragen zich af, waarmee, wat zullen we eten, wat zullen we drinken, waarmee zullen we ons kleden? Het zijn allemaal vragen die de heidenen naar hun goden zenden, zonder dat ze vertrouwen dat God het geven zal. Maar wij mogen bidden in het vertrouwen dat God zorgt, dat hij weet wat we nodig hebben. Een kind bidt anders. Want een kind weet, de vader weet het en hij zorgt ervoor. Nou, wat betekent dat voor ons gebed? Dat betekent dat ons gebed kort mag zijn. Vertel hem maar wat op je hart ligt. Bedenk dat je niet zonder de vader kan en belijd maar dat je God nodig hebt. Een gebed in kinderlijk vertrouwen mag ook eenvoudig zijn. We hoeven geen lange zinnen of prachtige uitdrukkingen te gebruiken. Ons gebed hoeft niet gekunsteld te zijn. Jezus waarschuwt dat we niet als de huichelaars zijn die op de hoeken van de straten staan te bidden. Zo gebeurde dat wel, dat er dan mensen op de hoeken van de straten hardop stonden te bidden. En dan kwamen de voorbijgangers langs en die hoorden dat, van die mooie zinnen waar ze misschien nog wel wat van op konden steken. En die mensen die dan stonden te bidden, die genoten daar misschien ergens ook wel van die aandacht van mensen die zeiden, tjoh, die kan mooi bidden. Maar Jezus zegt, nee, zo moet je nou niet bidden. Ga in uw binnenkamer, in het verborgene. Dus als we bidden, komen we niet mensen onder ogen, maar we komen God onder ogen. En dan worden we echt klein en eenvoudig. Dan hoeven we er ook niet omheen te draaien. Maar dan mogen we zeggen, dit is mijn leven. Ik leg het in uw handen. Voel je het verschil? Bidden als een kind, dat is bidden in het volste vertrouwen dat de hemelse Vader het goede met ons voor heeft. Als we twijfelen aan de genade van God, dan is er geen vertrouwen. Dan bidden we zoals de heidenen. We vragen het wel, maar tegelijk twijfelen we of God het eigenlijk wel geven wil. Maar zo hoeven wij niet te bidden. Denk maar aan die woorden uit Lucas 11, waar Jezus de vergelijking trekt tussen aardse vaders en de hemelse Vader. En dan zegt hij, als slechte vaders al het goede voor hun kind willen, hoeveel te meer zal de hemelse Vader dan het goede geven aan zijn kinderen? Als aardse vaders die zondig zijn, hun kind geen steen geven als het om een brood vraagt, hoeveel te meer zal de hemelse Vader het goede geven? Hij zal de Heilige Geest geven aan wie tot hem bidden. De hemelse Vader heeft het goede voor met ons. Hij weet wat we nodig hebben. Hij weet dat we de Heilige Geest nodig hebben. De troost. De Heilige Geest die verbreekt wat niet goed is, die vernieuwt, vervult en leidt. Laten we daarom steeds bidden met vertrouwen, zoals een kind tot zijn vader. Want God is om ons bewogen. Hij is gekomen om ons te behouden, om ons te reinigen van onze zonden, om ons het goede te geven. Laten we hem daarvoor danken en steeds weer in vertrouwen tot hem bidden. Amen. Zullen we samen God danken en voor elkaar bidden? Gij zijt groot en zeer verheven. En u doet wonderen in ons leven. Daar zongen we van, Heere God. U bent God, ja u alleen. Zo voegen we ons in het koor dat door de eeuwen heen dit gezongen heeft. Zo voegen we ons bij het volk Israël dat tot deze belijdenis kwam op de berg Karmel. De Heere is God. De Heere is God. Soms wordt ons geloof zo aangevochten. Soms vragen we ons af waar u bent. Als verhoring van onze gebeden uitblijft. Als ons geloof beproefd wordt door moeilijke tijden waar we doorheen gaan. Heere, geef dat we niet zullen vergeten dat ook als we zo weinig van u horen, u nog steeds onze hemelse Vader bent. Dat u weet wat we nodig hebben. En dat we als een kind tot u mogen bidden. Niet als de heidenen doen. Niet dat we met ons gebed u over hoeven te halen. Of u moeten behagen. Maar u bent als een vader. Die luistert naar zijn kinderen. Die het goede met ons voor heeft. Heere, leer ons te bidden in dat vertrouwen. Geef dat we zo vrijmoedig tot u gaan, telkens weer. En u voorleggen wat op ons hart ligt. Heere, we bidden voor elkaar. We bidden voor een ieder van ons, ook als we met moeite of zorgen te maken hebben. Als we ziek zijn of verdriet hebben. Omring ons met uw liefde, uw zorg, uw nabijheid van dag tot dag. We bidden u ook voor uw kerk wereldwijd. En we denken in het bijzonder ook aan plaatsen waar uw kerk niet in vrijheid kan samenkomen. Waar de christenen te maken hebben met vervolging en verdrukking. Heere, wilt u hen bemoedigen en kracht geven. Hen in alle dingen omringen met uw liefde en zorg. Heere, we bidden voor gebieden in deze wereld waar zoveel verdriet is en nood. Als we denken aan de situatie in het Midden-Oosten. Het volk Israël. En de omliggende volkeren. Waar de situatie zo gespannen is. Heere, we bidden u om vrede, om recht. We bidden dat uw volk Israël ook tot geloof in de Heer Jezus zal komen. Dat ze hem zullen herkennen als de Messias die komen zou. Ja, we bidden ook voor de situatie in en rond Iran. Nu het staakt het vuren niet meer werkt en eigenlijk over is. En er weer aanvallen zijn geweest over en weer. We bidden u dat ook daar een einde zal komen aan het geweld. Een oplossing voor die situatie. Geef vrede. Heere, we bidden voor alle militairen die daar betrokken zijn. Die daar gestationeerd zijn. En zo bidden we ook voor hier ter plaatse voor de overheid. Voor de overheid ook provinciaal, landelijk. We bidden u om wijsheid in de uitoefening van hun ambt. In een onrustige tijd. In deze gebroken wereld. Heere, geef dat ook wij in alle dingen opzien naar u. In het vertrouwen, in het geloof dat u regeert. Dat u deze wereld niet loslaat. En ook al begrijpen we het soms niet, dat we weten dat u toch het kwade van ons weren wil, of dat kwade wil meewerken ten goede. Heere, leid ons aan uw hand door deze wereld. Ook in de komende week, we bidden u als we, sommigen van ons ook op vakantie gaan. Als een tijd aanbreekt dat velen ook even afstand kunnen nemen van werk of andere verplichtingen. Geef dat het ons goed mag doen. Bewaar ons onderweg. Geef dat we elkaar ook dan weer later mogen ontmoeten. Heere, blijf zo bij een ieder van ons. Ook als het soms nacht is. Als we een nacht meemaken van beproeving en van angst. Of een nacht van twijfel en aanvechting. Een nacht van de strenge, bittere dood. Wij bidden u, blijf bij ons, Heere. In leven en in sterven. In tijd en eeuwigheid. Amen. Graag breng ik de collectedoelen nog onder uw aandacht. U kunt geven via Scipio, via de QR-code in de weekbrief, maar ook bij de uitgang kunt u geven in de collectezak. En vindt u ook een QR-code om digitaal te geven. De eerste collecte is vandaag bestemd voor het werk van Stichting De Haven in Den Haag. Zij werken voor mensen die in de seksindustrie werken en willen laten zien dat ze echt gezien zijn en herstel en hoop bieden. Tweede collecte is voor het pastoraat in de eigen gemeente. En de derde collecte is voor het onderhoud van de kerk. Van harte bij u aanbevolen. We zingen nu tot slot uit Weerklank, gezang 42. En daarvan vers 1 en 2. Een gezang dat bij dit gedeelte uit de Bergrede geschreven is. We zingen gezang 42, vers 1 en 2. Gemeente, verhef nu uw harten tot God. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.